Ton de Bruyne, heb jij een beetje seksuele voorlichting gegeven aan je kinderen?
Nee, het is eigenlijk... Ja, het probleem is dat van zodra dat je dat seksuele voorlichtingsframe activeert, dan lijkt het alsof dat je het over seks moet hebben met die kinderen. Terwijl, dat hoeft helemaal niet. Ik wil wel dat mijn kinderen gewoon een heel gezonde conversatie hebben over hun identiteit en over de vragen die ze zich stellen over het andere geslacht. Maar om niet te zeggen dat ik het over seks heb? Nee.
Dan gaan we het daar nu wel over hebben.
Ja, daar was ik al bang voor. Dit is de podcast Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en The Alchemist over beïnvloeding, verandering en gedrag. En vandaag gaan we het hebben over onder andere...
Lentekriebels.
Lentekriebels,
inderdaad. Tom, gisteravond appte je Klaas en mij dat je ontzettend kwaad zat te maken omdat je op Twitter las over de campagne Lentekriebels. En hoe ze het in hun hoofd haalden om aan kinderen van 8 hele specifieke dingen te leren over seksualiteit.
Oké, ik wil hem even nuanceren. Ik was voorwerk aan het doen over, voor een workshop. En ik stootte op heel heftige framing van een of ander gezinsbeschermingstrol. Die een heel verhaal had gemaakt over hoezeer dat dus inderdaad de mensen achter de Lentekriebelscampagne, dat die eigenlijk bezig waren met onze kinderen allemaal te perverteren door ze allemaal 6-jarige content over seks en pijpen en porno voor te schotelen. Dus die persoon wond zich ontzettend op van kijk eens, en toonde het een en het andere plaatje van getekend boek over de pornificatie van onze kinderen. En toen stelde ik me de vraag van, oké, dit is Twitter. Ik kan me inbeelden dat dit wel echt een totaal soort geconstrueerd frame is om mij kwaad te doen voelen. Maar kan even niet anders helpen dan ook dat ding voelen. Dus wat moet ik hiermee? En dus toen appte ik jou en Klaas van, help me eens
met je gevoelens.
Wat moet ik met mijn lentekriebels? Ja. Maar ook van, wat moet ik hiermee? Want ik voel hier iets mee, allerlei vormen van opgeklopte verontwaardiging, die ik niet anders kon dan ook fysiek ervaren.
Ja, en ik herinner me nog van vorig jaar dat toen ook zo'n discussie was en dat achteraf allemaal niet waar bleek te zijn. Mm-hmm. Klaas ging meteen uitzoeken en het bleek een voorlichtingsboek voor docenten te zijn, dat als ze specifieke vragen kregen van kinderen hoe ze die moesten beantwoorden,
ja,
in plaats van andersom. Mag ik trouwens wel even zeggen dat ik lentekriebels echt een fantastisch frame vind.
Zeker.
Wat een goed woord is dat.
Ja, fantastisch. Dit brengt het in een heel andere context dan seksuele voorlichting.
Maar de grote vraag is natuurlijk, vorig jaar hebben ze dat gezien bij de organisatie achter lentekriebels. Wat als ineens de populisten of een conservatieve populistische groep het op je gemunt heeft en je keihard gaan aanvallen? Ja. Hoe ga je daarmee om?
Dus er zijn wel meerdere organisaties die gewoon een goed verhaal hebben, die proberen het verschil te maken in de samenleving, maar die dan geconfronteerd worden met dat de in zo'n culture war gezogen wordt.
Ja, dat het cultureel maken, het heel strijdvaardig brengen, geen vragen stellen, maar keihard oordelen, dat soort dingen. En het lijkt ook echt heel erg op de opkomst van populisten ook in de politiek. En wat je natuurlijk eigenlijk ziet, is wat dit soort groepen doen, die veranderen een beetje de sociale regels, de regels van het omgaan, de spelregels van communiceren en je zin krijgen, zeg maar. En,
wat doen ze?
Nou, ze creëren nieuwe werkelijkheid, vaak liegen ze natuurlijk ook nog, maar er wordt een soort frame opgesteld. Je bent bezig als organisatie om scholen te helpen op een goede en gezonde manier kinderen te wapenen tegen wat ze later op het internet gaan tegenkomen.
Bijvoorbeeld.
En een organisatie maakt ervan dat er een groep wokies de kinderen in hun hoofd gek aan het maken is, door allemaal over dingen te praten waar ze niet aan toe zijn. Dan is het natuurlijk een heel ander frame en verdedig je daar maar eens tegen. En als je dat natuurlijk, normaal in het sociale verkeer, als de een tegenover de ander staat, dan ga je met elkaar het gesprek aan en dan vind je elkaar meestal in het midden. Dat is hoe je dat normaal gesproken doet. Je luistert naar de ander, probeert je in te leven en uiteindelijk blijkt je vaak hetzelfde te willen en misschien ook de manier waarop verschil je een beetje. Maar het probleem natuurlijk als je met dit soort actie, en dat is natuurlijk vaak ook hoe de communicatieafdeling van dit soort organisaties werken, hoe de mensen die werken in elkaar zitten.
Ja.
Maar wat je natuurlijk ziet is dat bij die populisten werken dat soort dingen niet, werken dat soort dingen averechts. Want die blijven gewoon, diegenen die bezig elkaar te vinden, die gaan steeds harder schreeuwen. En als je daar tegenover staat met al je goede bedoelingen, word je natuurlijk kaart ondergesneeuwd en wordt hun waarheid, wordt ineens de waarheid waar jij mee te maken hebt, ook als je niet zoveel met de feiten heeft. Dus daar is wat anders nodig.
Maar dan zeg je eigenlijk van, er zijn dan denk ik twee posities die zo'n organisatie kan innemen waar ze eigenlijk niet blij van worden. Aan de ene kant duiken, proberen feitelijk te antwoorden en hopen dat het overwaait. Een andere positie is gewoon keihard in de tegenaanval gaan, waar niemand zich comfortabel mee voelt, omdat ook dat redelijke midden eigenlijk niet houdt van dat soort straatvechten. Past ook niet bij de organisatie. Zijn dat de twee alternatieven of zie je eigenlijk een derde weg?
Er is ook nog een derde weg, maar die is niet altijd bruikbaar. Want het is vaak zo dat om de populisten te verslaan, je ook een gedeelte van hun technieken zult moeten kopiëren en tegen hen moeten gebruiken. Ga zitten, wil je wat drinken, zult het samen een goed gesprek over hebben. Is niet waar deze mensen op uit zijn.
Nee.
Dus die eerste twee voorbeelden die je noemt, soms is het in je organisatie nodig om wel te denken, we gaan echt een robotje vechten nu. Zo'n spreekwoord, als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Maar als je niet geschoren wordt, moet je vooral niet stil gaan zitten. Dan moet je dus ook gewoon het heel goed duidelijk maken. En niet denken, ach, het waait wel over, ik houd me gewoon netjes. Dan zul je ook gewoon de strijd moeten aangaan.
Ja, ja.
En die derde weg is natuurlijk ook zo, door wel heel duidelijk te benoemen wat daar gebeurt. En wel op de persoon het hart te spelen, maar zacht op de inhoud en met een soort optimisme en positiviteit. Maar dat zul je per keer daarnaar op zoek moeten gaan, wat het meest effectief is.
Het doet me denken aan, op ons congres hadden we Conor Rousseau, die een fantastisch verhaal deed voor de Nederlandse luisteraars. Conor is, was tot vorig jaar de jongste partijvoorzitter in België, of zelfs in Europa. En hij was de partijvoorzitter van de Sociaaldemocraten.
Beetje de Timmermans van België.
Ja, precies. Maar dan 30 jaar en
we laten populair. Even een deel erop los.
Ja. Maar Conor, die vertelde een verhaal van dat hij eigenlijk ophef die ontstond doordat extreem rechts probeerde iets op te kloppen en media het uiteraard oppikte. Hij zei eigenlijk altijd van prima, laat maar gebeuren. Ik beschouw dit als een kans om mijn eigen verhaal te vertellen. Want er is een soort mediamoment. En als ik dan juist eigenlijk dat moment pak, niet om terug te schreeuwen, maar om te zeggen van, ja sorry, de definitie die hier gegeven wordt aan wat ik gezegd heb, sla nergens op, waar het echte verhaal is. En dan ging hij meteen naar eigenlijk zijn basisverhaal over bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen onderwijs krijgen, dat mensen niet alvast tegen als ze volwassen zijn, al heel hun leven op straat geleefd en in kansarmoede zijn. Maar hij gebruikte de ophef die ontstond rond een uitspraak die hij gedaan had, juist als kans om te zeggen van, ja, je moet echt van kwaai wil zijn als je dat erin ziet, het echte verhaal is dat. En ik denk dat een soort, dat soort organisaties nog moeilijk vindt om het als een kans te zien om, ja, om zo snel mogelijk wel even dat frame B te pakken, het te breken op een knieën en dan te zeggen van, het echte verhaal is iets heel anders en hier moeten we ons ook durven hard voor maken.
Ja, absoluut. Maar het vraagt ook veel discipline. Het klinkt nu natuurlijk heel eenvoudig zoals nu zeggen, maar het zul je wel heel goed moeten doen met precies eigenlijk de kwaliteit van de bewoording, de beelden die je oproept, de metaforen die je gebruikt, hoe dicht je bij de gevoelens van mensen zit, moet wel hetzelfde zijn als die van de populisten.
Ja.
Anders ben je minder effectief. Dat zul je heel voorzichtig moeten en duidelijk moeten vormgeven. Maar dan is dit zeker mogelijk. Ja. En dan is het zelfs wat je moet doen. En dan zul je maar uiteindelijk winnen, omdat je wel de waarheid aan je kant hebt.
Dus om even op ons voorbeeld van die analyse van dat boekje met die seksuele voorlichting, dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, ja sorry, maar als je hier overal seks in ziet, dan is er zelf iets met je mis, want daar is het helemaal niet voor gemaakt. Waar het echt om gaat is dat dit boekje gemaakt is voor docenten om gewoon in een klas de goede conversatie met hun kinderen te hebben over wie ze zijn, vragen die ze hebben over hun lichaam, om dat op een heel fijne, niet awkward manier dat gesprek met ze aan te gaan, zodat ze in alle zelfvertrouwen gewoon kunnen ontdekken wie ze zijn.
Dat is een start. Maar inderdaad, er een andere werkelijkheid tegenover te zetten, of de persoon zelf te disqualificeren die ermee komt.
Mm-hmm.
Een andere werkelijkheid tegenover te zetten die minstens net zo aantrekkelijk is, maar dan wel gestoeld op feiten. En dan is dat onderbewustzijn in ons hoofd, dat zeker rond dit soort onderwerpen precies bepaalt wat we ervan vinden en wat we erbij voelen.
Ja.
Dat je dat dus, dat je jouw denktrand aantrekkelijker en makkelijker maakt en wel gestoeld op waarheid. Zodat je uiteindelijk de mensen meekrijgt.
Maar ik denk dat de essentie is van het gesprek die we nu hebben, is van, dus als het redelijke midden de strijd wil aan met de populisten, dan moeten ze niet populistisch worden en schreeuwen in de tegenaanval, maar eigenlijk wel juist het redelijke middenverhaal weer spannend en aantrekkelijk en identificeerbaar maken.
Ja. Ja. Ik denk dat hij daar zit, ja.
En daarom ontbreekt hij vandaag, ook vooral als we even naar de politiek teruggaan, heeft het redelijke midden nog wel een leuk verhaal of een goed verhaal?
Dat is een hele interessante. Misschien kunnen we dat aan de luisteraars vragen of ze dat vinden, dat er is.
In dat geval, beste luisteraar, laat het ons weten. Dat ongetwijfeld voeren voor de volgende podcast. Ik denk dat we hem hierop kunnen afronden.
Zo, daar kwam het mooi bij weg.
Ja.